Hey, superleuk dat jullie naar deze podcast luisteren. Ik ben Aniek en ik zit hier samen met
Jorine.
Ja, en dit is eigenlijk een gezamenlijke podcast. Dus Jorine en ik kennen elkaar al een hele tijd. We willen het over een aantal dingen hebben. En in deze podcast gaat het je duidelijk worden waar we het over willen hebben. Want het is aan de voorkant helemaal niet per se te zeggen van... het is nog niet heel erg samen te vatten. Dit is waar het over gaat. En ja. Tegelijkertijd willen we het hebben over wat is de invloed van fokken...
Ja, waar je hond vandaan komt eigenlijk. Waar haal jij je pup vandaan? Of je hond vandaan? Nou, in dit geval wel pup, denk ik.
Ja, dat het maar ook wel buitenlandse hond. Hè? Stel, je had een buitenlandse hond. Mag je daar hetzelfde van verwachten als...
Ja, echt. Wat is de invloed van waar je hond vandaan komt? Wat kan je verwachten? Waar moet je rekening mee houden?
Ja, en ik denk dat die door verschillende dingen ontstaat hebben... ik heb een puppycursus XXL, waar jij ook een onderdeel van bent, zeker. En in de community ook aanwezig bent. En daar ontstaan best wel veel vragen. En heel vaak vraag je natuurlijk in principe terug naar... wat voor hond? Ja. Waar komt die dan vandaan? En je komt op een stukje regulerend vermogen. Daar kom ik vaak op uit. Op het moment dat er vragen zijn in het geval van een puppy... zoals veel bijten, ik denk ook wel zindelijkheidstraining... naar buiten gaan, de angst, slaap niet kunnen vatten. Dus ja, ik noem even wat regulerende...
Ja, het alleen kunnen zijn.
Ja, alleen,
Nou ja, voor zover je dat van een pup moet verwachten natuurlijk. Hè. Maar hoe logisch de opbouw daar eigenlijk in is. Wij kijken natuurlijk altijd heel erg naar het geheel. Hè. Dus daarom is dat verhaal daarachter is gewoon belangrijk... om te weten wat je kan verwachten, welke stappen je kan zetten. En je ziet gewoon dat de basis... vanuit bepaalde situaties gewoon een stuk minder sterk is om op te bouwen. En dat is echt een...
Ja, en vooral ook het stukje maatwerk in... Ik zou een pup die inderdaad van een boerderij komt... en daar alleen opgegroeid is, heeft een andere benadering nodig... dan een pup die van een fokker vandaan komt... die zo heel af en toe een nestje heeft... en dan ook nog eens misschien van een ras wat je niet zoveel ziet. Je moet dan even denken aan Gibson of Manu bijvoorbeeld... Ik vind zeker op het regulerende niveau... moet je soms met een bepaalde pup gewoon nog 10 stappen terugzetten. Ja. Dus dan is het advies voor een pup als Manu bijvoorbeeld al van... waarschijnlijk doe je te veel en je moet stappen terug... terwijl je bij zo'n pup 20 stappen terug moet zetten. Ja. Dus het fundament waar je naar terug gaat... is wel heel bepalend.
Ja, er is vaak gewoon geen... of heel weinig fundament.
Eigenlijk
ik denk dat een belangrijke is. En daar zit gewoon een heel groot probleem. Want er is een bepaalde verwachting... dat je met een pup een bepaalde opbouw hebt. Hè? Iedereen verwacht denk ik wel van... oh ja, de puppytijd is pittig. Mensen weten puppy's bijten. Mensen weten puppy's kunnen niet zomaar alleen gelaten worden. Maar er zijn wel gradaties waarin... er echt een groot verschil is. En tuurlijk zegt het niet alles, maar ik denk dat we vooral echt een stuk bewustzijn willen brengen in... er zijn echt wel situaties die ontzettend voorkomen kunnen worden... met meer bewustzijn van waar je je pup vandaan haalt.
Nou, dat sowieso. En ik vind wel echt... ik heb nog geen hond gezien. Kijk, ik zie wel veel honden die bijvoorbeeld van een boerderij komen... of op een manier gefokt worden waarvan je denkt... nou, daar kun je wat dingen over zeggen... Ik denk ook dat er niet een 100% goede manier van fokken bestaat. Er valt links of rechts om altijd wat te zeggen. Maar ik denk wel dat je altijd ziet in de bodem... dat er minder bouwstenen zijn waar je op terug kan vallen. Dus op het moment dat je dan zegt... oké, ik wil een soort van back to basic. Want ik denk dat wij alle twee natuurlijk best wel werken... vanuit het stukje er is een gedragsprobleem. Je gaat ook werken aan het fundament. Ja. Zodat je ergens op kan terugvallen, zeg maar.
Zeker.
Alleen als jouw fundament is, inderdaad... Hè, ik ken alleen maar een boerderij, dieren. Ik heb geen idee wat reguleren is. Ik heb veel stress tijdens de zwangerschap meegemaakt.
Ja.
Mijn moeder had een kleine wereld, denk ik ook. Want ik denk dat die kleine wereld ook veel impact heeft. Gewoon qua mind, hè. Van wat is het draagvlak? Eigenlijk kom je daar een beetje op neer. En als het draagvlak klein is... ik denk dat je een hond wel weerbaarder kan maken. En ook wel meer... zelfvertrouwen, maar ik denk dat het draagvlak soms ook wel een beetje vaststaat.
Ja, en het wisselt natuurlijk ook echt wel weer heel erg per individu. Maar dus wel een globale basis te trekken. En ik denk daarin ja, heb ik ook echt heel erg gekeken. Ik heb hiervoor asielhonden gehad, honden uit het buitenland. Nou ja, daarvan besef je, die komen met een rugzakje. Je weet niet precies wat er gebeurd is, waar ze vandaan komen. Ja, bij één van de twee kon je denk ik echt zien dat er iets in de basis best wel goed gezeten heeft. En bij de ander zag je echt heel duidelijk van ja, die basis die was er gewoon niet. Die moeder moet ontzettend veel stress gehad hebben, tekorten. Want dat is natuurlijk ook vaak een ding, hè? Als een moederhond al geen gezonde voeding krijgt. Voedingstekorten levert ook weer stress op. Nou, wordt allemaal overgedragen. En nu heb ik dus heel bewust met mijn eerste hond, die ik echt van een fokker heb gehaald, ja, echt heel bewust gekozen. Ik kende haar al meer dan 10 jaar. Ik wist wat ze allemaal deed. Hè? Echt iemand die en heel relaxed is en echt alleen fokt met honden waarvan ze weet van ja, deze honden die hebben echt een super fijn karakter. Pluist alle lijnen helemaal uit, zodat er echt niks geks in zit. Kent ook echt alle lijnen door en door. Nou ja, ook zelfbewust voor een ras gekozen waar niet veel gezondheidsproblemen of genetische problemen zijn. En dan echt iemand die super bewust dingen met die pupjes doet. En dan op een hele relaxte manier. Een keer mee in de auto, een keer mee naar zo'n puppyspeeltuin. Ja, en ook niet in de overdreven zin, maar wel, ja, ze maken al dingen mee vanuit de veiligheid van het nest. Met een moeder die super relaxed is. Ja, en daarbij moet ik ook meteen denken aan dat er soms echt nog wel de, ja, een gevoel heerst dat het normaal is als een moederhond pupjes fors corrigeert.
Ja, klopt, ja.
En dat dat echt gezien wordt als ja, dat dat hoort. En ja, dat is echt niet normaal. Natuurlijk kan een moederhond een pup wel eens corrigeren, maar over, ja, maar het algemeen,
een moeder is tolerant, hè? Dat,
heel zacht, ja. Ja.
En je komt bij dezelfde vraag als waar we het net ook over hadden, maar zonder microfoon. Ja. Wat is corrigeren ook in dit geval?
Ja, ja.
Dus fors corrigeren, ik denk eigenlijk alles wat buiten de alles wat buiten de lijntjes is, ja, is niet meer normaal. Want nee, ik denk als je moet, als ook een moederhond moet gaan overschreeuwen.
Ja,
het doet mij ook denken aan de allereerste puppycursus. Ja. Ronde die wij deden, daar kwam ook een filmpje voorbij van een pup. Die werd flink gecorrigeerd, ja, door de moeder.
Ja,
en
fors.
Zelfs wel dat wij zeiden van nou, ik weet niet eens of ik de pup dan nu nog zou willen met al, als dit de ervaringen, ja, zijn, zeg, ja, maar. In de harde conclusie, hè, misschien hadden wij ook wel gezegd, we doen het.
Ja. Nou, dit was wel mooi dat wij in contact met deze mensen het hierover gehad hebben. En dat ze uiteindelijk dus wel heel bewust gekozen hebben van we gaan het gewoon aan. Wel wetende dat er dus, ja, dat een impact het kon zijn. Ja. En dat maakt dan heel, ja, groot verschil.
En zij hebben ons gevraagd van wat gaan we dan doen? Ja. En in dit geval zit je ook op een intuïtief stukje. Want ze hadden, ja, wel het gevoel van ja, klopt dit? En dat hebben ze bij ons gecheckt,
ja,
zeg maar.
Ja, ja.
En zij zijn wel anders gaan handelen. Dus ze hebben gekeken, ja, van ja, mogen we hem dan toch 2-3 dagen eerder ophalen, ja, en zulke dingen. Dus, ja, dat is natuurlijk heel
juist
cool.
Eerder weg. Ja, ja, heel bewust, hè, dat ze echt alles super rustig aan. Kleine, ja, stapjes. Ja.
Ja, ja, dus het gaat er ook niet om dat het niet meer goed kan komen of zo. Maar nee, het probleem, en het schrijnende is nog, dit was van een ras,
ja,
in Nederland, waarvan, ja, je er niet zoveel ziet.
Ja.
An sich, het is nog een best goede, ja, lijn.
Ja.
En er is best wel veel beveiliging op het fokken, zeg maar. Ja. Hè? Je mag een teef ook vaak niet stomen laten steriliseren. Of nou ja, je mag gewoon een teef of reu niet laten castreren. En gewoon dat hele stukje. En, ja, en dit was dus een goede, erkende fokker.
Ja.
Maar er was gewoon nauwelijks kennis, ja, over gedrag. En
ja, dat.
Dat is eigenlijk, ja, een hele brede vraag van. Want dat deed me net denken. Hè. Jij zei, je had het over wat omstandigheden van, ja, waar je eigenlijk naar zoekt op het, ja, moment dat jij een hond zoekt. En de grap is ook, kijk, ik hoor jou ook andere dingen zeggen dan dat er toch veelal wordt gezegd. Want in de beoordeling, en in mijn hoofd schiet ik ook van de hak op de tak. Maar ik moest denken, een tijdje geleden vroeg ik aan mijn moeder van, en dus in de groepsapp met mijn familie van, wisten jullie toen wij Nimrod namen,
ja,
of dat een goede fokker was of,
oh,
niet?
Ja.
En toen zei ze, nee, eigenlijk niet. Want, nee, toen vroeg ik van, ja, waar heb je op gelet? Zeg maar, waar waren, ja, de pijlers waarvan je dacht, dit kan wel? Nou, dat was er inderdaad. Het is netjes, het ziet,
ja,
er schoon,
ja,
uit.
Ja, ja, ja.
De moederhond was er. Allemaal van die, ik had het net opgeschreven, van die klassieke dingetjes.
Ja.
Terwijl ik liever zou hebben dat het net ietsjes minder schoon is. En,
ja,
dat het niet, hè, soms zie je ook, dat vind ik ook bij zeker de populaire rassen nu, zie je dat het dan op en top eruit ziet. Super goed verzorgd. Echt van A tot Z. Dat als je er binnenkomt, dat je echt denkt, nou, dit is een Walhalla.
Ja.
En de kennis over de honden zelf, het genetische pakketje. En uiteindelijk heb je daarmee te dealen, te dealen met het genetische pakketje.
Ja,
dan heb ik het liever minder. En daar moest ik aan denken door, jouw fokken, zeg maar. Want dat, dat was...
Ja, eigenlijk
gewoon
zou je
op... fokken, maar op, hè, het was ook niet zo dat het zeg maar...
Ja, op papier zou je er nog van alles over kunnen zeggen. Want de pups zaten in de zomer gewoon altijd buiten. Ja. Was het daar netjes? Nee. Ja, schoon. Ja, prima, schoon.
Ja, hond schoon, zeg maar. Maar dat is wat anders
inderdaad.
Dan...
Precies. En verder, ja, alle dieren lopen daar. Het is gewoon een boerderij. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, ja, wel echt een pup van een boerderij. Maar wel alles gebeurt daar. 'S Nachts zitten ze binnen. Zij is er continu bij. De moeder heeft altijd de vrijheid om weg te lopen. Want nou ja, om even terug te komen op het stukje waar we net waren. Van een moederhond die overproportioneel gaat corrigeren. Daar zit natuurlijk iets. Dat is niet in orde. Want in principe kan een hond met minimale signalen ook aan pups, juist
zeker
aan pups,
moederhond.
Aangeven van hier is een grens. En dat zag je bij haar heel mooi. Hè? Het was een nest van 14, echt een groot nest. Dus op een gegeven moment wordt dat voor de moederhond ook gewoon veel.
Ja,
ja, en zij kon gewoon echt, weet je, dan hingen die pupjes weer allemaal aan er en op er en in er. En dan draaiden ze zich ook gewoon echt even om van, hey, oprotten. Ja. En als daar niet op gereageerd werd, liep ze weg. Want ze kon ook weg, weet je. Ze had ruimte om weg te gaan. En... hun tante, dus een eerdere pup die al volwassen was van dezelfde moeder, die was daar ook. Ja, die was natuurlijk niet moe van de zwangerschap. Ja, die vond het fantastisch. Die ging daar in die ren liggen. Die lag daar helemaal zo. Oh ja, bijt
ja,
maar in
ja.
me. Kom maar op. Die vond het geweldig. En dan zie je ook hoe die pups eigenlijk in een gezonde familie worden opgenomen. Nou, dan had zij dus ook nog een dekreu aanwezig. Ja, die zetten ze gewoon niet bij de pups. Niet omdat ze omdat hij lelijk tegen ze deed. Maar hij had er gewoon niks mee. En als er bijvoorbeeld iemand langs het hek kwam... Ja, hij was gewoon alleen maar bezig met waken. Dus hij vloog gewoon dwars door die pupjes heen naar het hek. En dan zei ze ook, ja, dat wil ik niet. Die leerervaring wil ik niet bij die pups.
Ja.
Dus hem hield ze weg. Of gewoon, ja, weg. Gewoon niet ertussen.
Ja.
Dus er wordt heel erg wel juist dus nagedacht over welke keuzes maak ik wel en welke keuzes maak ik niet om de pups in een bevorderlijke situatie te laten opgroeien. Dat is het.
Maar we zien ook te weinig in, denk ik. En eigenlijk denken we te veel, dat is beter gezegd, dat we het met wat dat we het gewoon nog wel recht trekken.
Ja.
En ik denk dat er ook veel fokkers zijn. Want ik weet nog dat in de zoektocht naar Manu kwam ik ook echt zoveel advertenties tegen. En dat er. Ik weet niet meer hoe, maar ik kwam ergens terecht en er stond zoiets van: na 3 weken gingen de pupjes naar de schuur. Dus eigenlijk gewoon, het was ook een soort boerderijsetting. En toen dacht ik met als idee dat er gezegd werd: ja, dat heeft geen invloed. En toen dacht ik: ja, is het per definitie slecht? Dat hangt er dan dus een beetje af van wat je doet. Alleen wat veel mensen denken is dat het gewoon geen impact heeft.
Ja.
Ze krijgen liefde, ze krijgen zorg. Ja. De moederhond is aanwezig en dan ben je er eigenlijk wel. Hè, en de poepjes worden op tijd weggeschept. Ja. En dan is het heel mooi. Terwijl het natuurlijk over... Het gaat over zoveel meer dan... gedrag wordt door zoveel meer dingen beïnvloed.
Ja, tuurlijk. Ja. Het is de genen en de omgevingsfactoren en van alles. Dus... Ja, hoe gezond is de moederhond? En dan ook echt op een level van goede voeding. Is de dekking natuurlijk gebeurd? Hè? Wilde de moederhond gedekt worden? Of eigenlijk niet? Want er gebeuren echt schrijnende dingen. Zou voor mij altijd een vraag staan aan een fokker. Hoe is de dekking gegaan? Was het een vrijwillige dekking? Of is het kunstmatig gebeurd? Of wilde de moederhond niet? Hè? Ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Maar soms wordt een moederhond gewoon echt vastgehouden en eigenlijk verkracht door een reu. Vaak zie je dan dus ook dat ze eigenlijk het nest niet wil.
Ja.
Nou ja, dat zijn allemaal al dingen die van ontzettende invloed zijn. En het is ook niet zo dat het niet recht te trekken is. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je... Nou ja, ten eerste dat het bewustzijn er is, zodat je ook andere keuzes kan maken vanuit dat bewustzijn. Hè? Want ja, eigenlijk wil je zo'n fokker niet...
Je wil niet
dat er nog pupjes van uit dit soort situaties komen. En zeker met hoe druk het in Nederland is, is het gewoon... Ja, ik zie mensen er echt aan onderdoor gaan. En dat is gewoon heel heftig.
Ja.
Dat je mensen denken echt van, ja, we hebben echt goed uitgezocht. En ik begrijp het, want het is super gecompliceerd om te bedenken van, ja, is dit echt een goede fokker? Of een goede situatie waar mijn pup uitkomt? Of wat is de impact daar dan van? Ja, dat kan je denk ik ook gewoon niet Je kan het niet helemaal inschatten.
Zeker niet, want ik denk op papier zie je dan bijvoorbeeld... het meest klassiek is natuurlijk de moederhond moeten zijn. En ik moet altijd denken aan die puppen. Wij gingen kijken voor Charlie. Dat was een border collie pup. En die honden die zijn in beslag genomen... terwijl zij eigenlijk geplaatst waren al bij mensen. Dus die mensen werden teleurgesteld van... ja, dat gaat niet meer door, dat hele feestje. Die moederhond was daar aanwezig, inclusief 20 pups... en allemaal andere border collies. Als je daar komt, zou je denken, ze leven in huis. Nou, dan zou je nog wat bezwaar kunnen hebben op... het is niet al te schoon en zo. Maar het klopt er van geen kant wat daar gebeurde. Nee. Alleen als je het gaat beoordelen, dan denk je... hey, die moederhond is er.
Ja.
Terwijl deze pup... ik bedoel, er is een reden waarom wij de pup niet hebben genomen. Ja. Omdat je op een, en ik denk dat dat is waar het over gaat. Want als ik misschien anders zou wonen... en ik zou de kinderen niet hebben en dat soort dingen... dan zou ik de pup misschien wel hebben genomen. Ja. En ik denk dat dat is waar het over gaat. Dat we gewoon in een heel druk bevolkt land leven...
Ja.
En jij noemde het net ook mooi, en ik weet dan niet eens meer hoe... maar inderdaad het stukje van... ja, we willen een hond en wat komt er allemaal bij kijken, zeg maar. En de grootste... ja, eigenlijk ook wel het uit verbinding gaan met de hond... zit ook wel heel erg op het stukje van... ja, ik had dit eigenlijk niet verwacht. En ik dacht dat dit een hond was en zulke dingen. En ik denk dus dat dat in heel veel gevallen ook van tafel wordt geveegd. Omdat dit gewoon niet op orde is. Dus een goede match...
Ja,
het zit niet alleen maar in, nou, wij willen een leuke labradoedel... en we willen graag abrikooskleur, want dat vinden we zo mooi.
Ja.
En nou, hij moet de rustigste van het nest zijn, want dan hebben we het makkelijk.
Ja. Nee, zeker. Ik denk, ja, het lijkt ook steeds meer wel bij het plaatje te horen van... ja, er komt op een gegeven moment een hond bij... zonder dat er echt beseft wordt wat het inhoudt om een hond te hebben. En dan kom je natuurlijk heel snel op de... we kiezen een makkelijk ras, een stabij, een doedel, een golden... En dat zijn juist de rassen, omdat ze populair zijn, waar...
meest verknipt.
Waar dit zo ontzettend fout gaat. Ja, dat, wat je zegt, van soms zie je doedelfokkers die nu 6 nestjes tegelijk hebben. Ja, dan kan alles er gelikt uitzien. Ja, ja dat is nooit een optimale situatie.
Nee. Nee, maar het is ook grappig, hè? Want er zijn gewoon echt een aantal dingen die ik niet zou doen. Ik zou gewoon, en dat heeft dan niks over de fokker of zo te maken... maar ik vind het dus ook gewoon classy, als ik kijk naar Manu of Nimrod... die fokkers hadden gewoon één keer in de zoveel jaar een nestje. Die moederhond van Manu krijgt niet nog een nestje, terwijl ze 4 is. Ja. Ze hebben ook gewoon gewacht, of 3 of zo, ik weet het niet meer. Ze hebben gewacht tot een respectabele leeftijd en dit is het. En ja, ik denk het zusje, als zij het leuk vinden... dat ze daar bijvoorbeeld nog wel weer mee gaan fokken. En zo ging dat bij Nimrod eigenlijk ook. Dus de moeder, die kreeg... en dan houden ze zelf een teefje. En die krijgt dan of 1 of 2. Maar ik vind 1 of 2 netjes. Ja, gewoon als ze er aan toe zijn. Ja.
3 kan denk ik ook nog wel. Ook als je ziet dat het een gewoon hele relaxte moeder is. Gibson's moeder heeft 3 nestjes gehad. Ja. Is ook een moeder echt dat in is hart en ziel. Ja. Je ziet, zij is
en dat
gewoon...
is grappig, hè? Want we denken een teef is een moeder.
Ja, nee, dat is echt niet onzin. Nee, dat is echt niet zo.
Ja, dat is net met mensen. De ene mens is... En ik denk ook verschil in de... ik denk ook dat er teven zijn die echt niet blij worden van zwanger zijn... en dan ziek met de pup zijn weer prima vinden. En andersom, zeg maar.
Ja.
Maar het allerlastigste hierin is natuurlijk een... het gaat over een it's all about me show. En dat is gewoon het grootste probleem.
Ja.
En ook niet, want er zijn heel veel mensen die... en dat is het meest schrijnende. Er zijn heel veel mensen die het gewoon heel goed doen.
Ja, zeker. En dan toch nog...
Ja, het grootste probleem is... en ik denk dat dat is waar het over gaat... want is het dan per se mis? Kijk... ja, mis is wat het lastiger aan is we willen het welzijn van de honden opkrikken. En hier kom je wel op het stukje van, ja, wat houden we in stand, zeg maar. Dus die vind ik lastig.
Ja.
En wat ik er lastig aan vind is, we hebben een bepaalde hulpvraag met de hond. En we willen eigenlijk dat dat opgelost wordt, zeg maar. En dan kom je op het stukje van, die is gewoon lastig.
Ja.
Want dan is het de gedragsdeskundige die al dan wel of niet iets opgelost krijgt.
Ja, zeker. En ik denk dat we dat heel erg... zeker in die puppytijd, in de puppycursus... komt dat heel erg naar voren van... een bepaalde verwachting van... we moeten binnen 2 weken weer aan het werken. En hij kan nog steeds niet alleen zijn. Of,
en dan heb je net een of andere pup die van de boerderij komt... en niks heeft gezien.
En dat, en dus inderdaad, dat stukje regulatie... die verwachting is gewoon niet realistisch. En ik denk dat je altijd vanuit kan gaan dat je geluk hebt. Hè, dat het wel kan. Want die situaties zijn er ook. Maar over het algemeen kan je er gewoon niet van uitgaan... dat een... zo'n beestje eigenlijk zelfs binnen een half jaar al in jouw drukke leven past. Ik denk eigenlijk binnen 1,5 jaar kan je een beetje zeggen van... oh ja, dit gaat nu. Hij kan nu echt wel een aantal uren alleen zijn. Dat is allemaal niet meer zo ingewikkeld. Je hoeft niet meer de focus daar zo op te leggen.
Maar dat is interessant. Hè? Want hoe interessant is het nog om een hond te nemen als jij weet dat je pas na anderhalf jaar weer op een eventueel zelfde level zit als daarvoor?
Ja.
Dat is echt wel.
Ja.
Dan wordt het een stuk minder interessant.
Dat denk ik ook.
Ja.
En dat is inderdaad de verwachting van... Ja, het kan toch wel opgelost worden. Maar hoeveel, vaak zit er veel investering in. Dus je moet echt flink meer investeren wanneer de basis minder sterk is. En zelfs, zelfs dan is het natuurlijk gewoon... het is gewoon een hele investering. Een hond voeden is gewoon een hele investering. En dan...
Maar de investering wordt absoluut groter als het ergens... Kijk, veel mensen vroegen ook op Instagram van... Oh, doe je dat met Manu? Oh, Manu kan goed zelf zijn rust vinden. Nou, dat is deels dras, denk ik. Hè? Er zit een stukje gewoon zelfstandigheid in en dat stukje. Zijn regulatie is op orde. Dat is deels een fokkerstukje. En er zit ook een individueel stukje in. Want hij heeft broertjes die meer omhoog schieten en blijven schieten... En die kunnen het dan ook wel, maar dan kom je weer eigenlijk op het normale puppystukje uit. Dus dan kom je eigenlijk in antwoorden die wij kunnen geven van... nou, misschien moet je minder doen aan de voorkant, meer slaap aanbieden.
Maar, en dan dus zie je dat... Ja, precies. Dus daar gaat het dan heel erg makkelijk goed. Dat is net als met wat jij zegt met Manu. Ja, maar als je hem negeert, gaat hij gewoon liggen.
Ja.
Iets wat eigenlijk heel normaal is. Hè? Ja. Een pup die goed begeleid is, misschien wat begrensd is met een puppyhekje. Ja. Die leert dat. En dat is normaal hondengedrag. Ja. Dat was met Gibson ook zo. Heel makkelijk, tuurlijk. Ja. Hij kan dus reguleren.
Ja,
en dat zie je natuurlijk inderdaad vaak. Dat de normale antwoorden... en dan gaan wij echt nog wel ver. Hè? Ons pakketje aan wat we jou als eigenaar kunnen aanreiken... is heel groot, denk ik. In manieren van ondersteuning.
Ja, denk ook.
Met de Biotensor, Bach Bloesems. Gewoon een heleboel kennis. Kennis over eigen regulatie. Noem het op.
Ja.
Daarin... hebben we echt heel veel kennis en niet één oplossing. Als die het niet is, dan weten we het ook niet.
En stukje goed en fout wordt weggelaten.
Ja.
Hè? Want veel regulerend gedrag, zeker het bijten, het opspringen... het niet rust vinden. Nou ja, en ik denk hoe erger het wordt, hoe klooieriger de hond wordt, zeg maar. Dat wordt natuurlijk weggezet heel vaak als goed of fout. Of het gaat over leiderschapstukje. En ik denk ook dat veel mensen niet weten waar dat regulerende stukje over gaat. Want je hebt eigenlijk ook te maken met gewoon een fysiek stukje... wat al dan wel of niet op orde is. En ik denk zeker in het geval van broodfokhonden... slecht gefokte honden ook, de doorfokhonden... er is genetisch iets aangetast. De hersenstructuur is anders.
Zeker.
Zo, dus als de hersenstructuur... Maar ik denk ook bij de darmen... Dus daarom, dat is de reden waarom wij altijd doorverwijzen naar... probeer het dan zoveel mogelijk te optimaliseren. En dan kom je ook in al die discussies en nuances... die wij natuurlijk ook door de jaren heen hebben ontwikkeld... omdat je dingen ziet waarvan je het dan ook niet meer weet. Maar ik moet ook altijd denken aan een soort van Jack Russell-kruising... van een of andere boerderij. Klopte van geen kant. Of misschien zelfs wel van de broodfokker. En die darmen waren niet op orde. En ze zijn met een voedingsdeskundige aan de slag gegaan. En zij dachten, dat doen we hartstikke goed. We geven vers vlees. Ja, die hond kon het dus niet eens verwerken. Die darmen waren
dat
zo.
Precies, ja.
En dus dan denk je, dat doe ik heel mooi. Terwijl die darmen, die waren gewoon... Ja, ik kan dat niet helemaal uitleggen. Maar het komt wel op neer dat die gewoon het vlees niet konden verwerken. Het rauwe, de bacteriën in het vlees waren te heftig voor de...
Ja, en dat is ook weer echt afstemmen per hond. Ja. En dat is natuurlijk... Dat is iets waar wij heel erg mee bezig zijn. Maar veel mensen volgen toch hun manier, hun protocol, hun ding. Ja, dat werkt niet voor iedere hond.
Nee.
En dit is natuurlijk zeker al... jaren dat dit soort honden vaak de grote voedingsmerken krijgen.
Ook klopt,
goede fokkers, erkende fokkers, worden vaak gesponsord door grote voedingsmerken.
Ja.
Is wel aan het shiften. Ik zie daar wel een verandering in. Dat steeds meer andere brokken die echt...
Zeker met de populaire rassen ook.
Dat is waar. Maar goed, dan krijg je als eigenaar die grote voedingsmerken mee.
Ja.
Je denkt dat dat goed voer is. Er zit vaak zo weinig goeds in.
Ja.
En daar heeft die moederhond de pups op moeten voeden. En daar is zij op opgegroeid. En dat heeft gewoon een ontzettende impact.
Ja.
En dat, ga zo'n pup maar eens op vers vlees zetten. Ja, dat kan vaak niet eens. Nee, daar gaat echt van alles aan vooraf.
Ja.
En dat zijn gewoon enorme investeringen waar je tegenaan loopt...
Je hebt ervan te weten. En ik denk dat is... ik keek een tijdje geleden naar een aflevering van Je zou het maar hebben. En was er iemand die was geboren, moeder alcoholverslaafd.
Mm,
En eigenlijk is dat een beetje hetzelfde idee. Want wat er gewoon gebeurt is... jouw hersenstructuur, van alles in jou is aangetast. En wat er gebeurt is, stel dat zou een hond zijn... Stel, je zou dan van die persoon hetzelfde verwachten... Ja. als van iemand die geboren is in een huis... waar het thuis goed is, ja. waarin de moeder... Hè, gewoon
veilige
alle ruimte.
Hechting. Ja, precies.
En dan verwachten we hetzelfde. En wat we zeggen met honden is... dat trekken we wel recht. Ja. Hè? We leren hem zitten af, we gaan naar de hondenschool... Ja. en we laten hem zoveel mogelijk los in het losloopveld.
Nou ja, en in het ergste geval komt zo iemand bij. Iemand die ja, gewoon... Nou ja, het hoeft niet altijd erg te zijn... Hè, maar het gedrag gewoon flink gaat onderdrukken. Ja. En dat is wel echt een probleem. Want dan, ja, dan krijg je eigenlijk gewoon een super aangeleerd hulpeloze hond... die prima in zijn mand blijft liggen. Ja, netjes meeloopt aan de lijn. Alles helemaal opkropt. Van binnen eigenlijk gewoon... Ja, totaal die hond is er gewoon niet meer. Die hond is gewoon totaal gedissocieerd.
Ja. Maar dan krijg je wel weer een beetje een It's All About Me show. En dat doen mensen niet bewust. Nee. Maar we hebben geen last meer van de hond.
Nee, precies. Dus is
alleen de hond heeft er wel last van.
Ja. Ja.
In het mooiste geval is dat wat er gebeurt. Maar in heel veel gevallen is het natuurlijk ook zo... Dat de deksel weer van de pan gaat na een tijdje... en de hond die komt er... komt er gewoon weer of erger uit. Maar ik denk dat dat het stukje welzijn is. Het is vooral zoveel breder ook. Hè, ik haal hem bij een goede fokker vandaan en nou, we zijn er. En ik denk, een ander belangrijk punt is wel echt het stukje... dat we, want we hebben al ergens ook opgeschreven... ja, erkend. We gaan dan op zoek naar een erkende fokker. Terwijl er gewoon rassen zijn die ik gewoon per definitie niet neem. Omdat... het zo doorgefokt is. En dat zegt dan niks over dat die honden wel of niet leuk zijn. Maar ik durf wel te zeggen dat een golden retriever... een Ierse setter, een doodles... vind ik heel discutabel. Labrador, hetzelfde. Ja. Want op zich, een labrador zou eigenlijk best wel kunnen. Als ik Kaliber Manu neem, dan kan ik ook een labrador nemen. Alleen... ja, dat is heel discutabel.
Ja, ik zou, ik vind Goldens hele
Duitsers,
leuke honden.
Duitsers.
Ja, ik vind dus Goldens hele leuke honden. Dat soms is natuurlijk een stukje naïviteit ook weer je redding. Want ik durf gewoon geen Golden meer te nemen. Dat durf ik gewoon niet.
Maar dan komt ook, kijk, wat daar bovenop komt is... waar we het eigenlijk nog maar minimaal over hebben gehad... is natuurlijk het fysieke stuk.
Ja,
want ik ken gewoon geen Goldens waarbij er geen kwaaltje is.
Nee, dat is waar.
Ofwel, ik bedoel, en dat is het probleem ook voor een deel. We zijn dingetjes als oorontstekingen, überhaupt ontstekingen, geen goede darm hebben. Ja. Ik denk ook, noem het eens de huidklachten, artrose natuurlijk. Ja. Ja.
Hoeveel honden gaan gewoon door het leven met pijn? Zelfs ook gewoon onerkende pijn, ongediagnosticeerde pijn. Want honden zijn meesters in het verbloemen van pijn.
Ja,
dat is gewoon echt... schrijnend.
Ja, het is echt schrijnend.
Dat is echt,
het is ook fascinerend dat wij het zijn gaan erkennen als dat het gewoon er hoort erbij.
Ja.
Ja, ik bedoel, zelfs de dierarts zegt dat cold retrievers hebben veel
Of een Jack Russell heeft patella luxatie.
Ja,
of,
super, leuk.
Terwijl ik nu inderdaad een dierarts zag laatst die zich daar echt tegen afzet. Die zegt, dat patella luxatie, dat doet verschrikkelijk veel pijn. Dat kan niet anders. Ja, en dan, dat is gewoon al die jaren weggezet als iets van,
hoort erbij. Nee, dat hoort er niet bij. Want een gezond dier is gewoon... En ik kijk dat, regulatie wordt natuurlijk ook beïnvloed daardoor. Dus op het moment dat je een hond koopt... en dat is wat ik altijd zeg over Manu. Hè. Mensen vragen dan, hoe ben je bij een Finse lap gekomen? Nee, ik ben op zoek gegaan naar een genetisch goed pakketje.
Ja.
En dat was in dit geval toevallig een Finse lappenhond. En zo waren er nog een paar die ook lastig zijn. Hè. Want ik was volgens mij in hetzelfde stuk bezig met een spinone.
Ja.
Waar ik mailcontact over had. Wat dus een totaal ander ras is. En dat vinden mensen vaak fascinerend. Van, maar hoe kan dat dan? Of... ik weet eigenlijk niet wat voor ras nog. Ja, jij zei net, het was een Laika kruising nog wat. Alleen het leek me wel wat pittig in dit geval. Misschien wel Laika kruising husky of zo. Dat ik dacht, dat weet ik niet.
Oh, ja.
Maar wel dat je kijkt van, wat is dan genetisch goed? En dan ga ik verder kijken. Oké, wat is dan het verhaal? Worden die pupjes gehouden? Wie zijn de vader en de moeder?
Ja.
Hoe wordt er gefokt?
Ja. En jij was gewoon heel erg bezig met, oké, waar kan ik wat mee? Wat past er binnen het gezin? Wat heeft zo min mogelijk genetische problemen? Waar je weet van kan hebben.
Ja, precies.
En wat komt er op dit moment op mijn pad? En dat die combinatie komt, leidt tot een hond.
Het grappige is ook dat mensen soms zeggen van, ik kan echt geen hond vinden en ik moet 1,5 jaar wachten.
Ja.
Nou, Als ik nu ga kijken, dan zijn er echt wel een paar die als ik gewoon kan halen. Want wij hadden vanaf het moment dat we echt weer actief gingen zoeken naar Charlie, hadden wij vrij snel Manu. Ja. Maar dat is gewoon omdat er gewoon heel veel opties waren.
Ja, en maar ik denk ook.
En ook niet, maar.
Mensen hebben ook geen idee eigenlijk van. Ja, wat de. Je hebt nog steeds inderdaad zo'n aantal rassen die bekend staan als... nou ja, wil je een hond die niet verhaart? Dan komt eigenlijk alleen nu nog tegenwoordig de labradoedel of de poedel naar voren. Terwijl er zijn hartstikke veel honden die niet verharen.
Ja, klopt.
Er wordt gewoon te... eigenlijk niet breed gekeken. En dat is natuurlijk eigenlijk zonde. Want er zijn zoveel leuke type honden. En... ik denk dus ook voor mezelf. Hè, ik ben gewoon echt weg van de boze hond. Dat is ook helemaal mijn
Die
mijn
wilde je altijd.
Hond. Ja, dat was. Nou ja, maar wel.
Wel lang.
Ja, wel omdat ik op een dag een hond tegenkwam waarvan ik dacht: wow.
Ja.
Vroeg hoe. Wat is dit voor hond? Hij leidde mij al naar de fokker van Gibson. Hè? Die hond kwam daar al vandaan. Dus dat was mijn eerste ontmoeting met een boze hond. Of nou ja, mijn eerste echte ontmoeting. Ja. En want ik kende ze wel in Frankrijk. En dan zie je dus alweer een heel ander kaliber. Ja. Echt wel gewoon erfhonden. Veel juist ook, denk ik, wel inteelt. Genetische afwijkingen. Heel heftig velgedrag. En zo staan ze dan ook wel bekend. Terwijl in de basis is dat niet de boze hond.
Ja.
Dus ik heb 10 jaar lang me verdiept in dat ras. Van ja, past dat echt? En uiteindelijk
en ook
klopte
welk moment,
het allemaal.
Zeg maar. Hè?
Ja, 100%. Want ik heb 3 keer op het punt gestaan om een pupje te nemen. En dat toch niet gedaan, omdat het niet allemaal klopte.
Ja.
En nu wel. En wij gaan naar Spanje verhuizen. En ik wil daar best wel graag een hond bij dan. Maar ik denk dat ik dan toch een hond uit Spanje neem. En waarom? Omdat dat zijn gewoon andere honden.
Ja.
Dus een Nederlandse hond in Spanje neerzetten is gewoon
anders.
Minder handig.
Zeker, en dan heb jij nog het geluk dat je een boze hond hebt.
Ja, precies. Denk die past daar eigenlijk ook heel goed. Ja. Alleen is het jammer dat hij gewoon in Den Haag is opgegroeid. Nou ja, daar maken we misschien ook nog wel een podcast over. Wat hem eigenlijk alweer gewoon... zijn hele natuurlijke communicatie heeft moeten laten afsluiten op een manier...
Ja.
Wat natuurlijk gewoon heel lastig is. Maar in de basis is een boze ronde hond die heel goed in Spanje past. Qua puurheid, communicatie.
En jouw omstandigheden maakten ook dat je vrijwel gewoon kon kiezen van wat wil ik heel graag, zeg maar. En ik denk dan, mijn omstandigheden zijn altijd op dit moment, dat klinkt heel zwaar, maar geleefd worden door het gezinstuk.
Ja,
en want ik denk. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Australian Shepherd, dat zou hond zijn die supergoed bij mij past.
Ja, of een windhond of zo.
Ja, ook. En ik denk dat het de grap is. Ik bedoel, ik vind Manu echt superleuk natuurlijk. Ja. Maar een Finse laphond is niet de type hond die echt aansluit bij mij. En waarom wil ik dit zeggen? Ik denk als je dat weet en je durft gewoon te doen wat jij doet inderdaad. Ja. Hè, van het hoeft allemaal niet snel en zulke dingen. Ik was in contact met een Australian Shepherd fokker, waarvan ik dacht, nou, als dit het is en eigenlijk nog kan dus, anno 2025, dan zou ik het wel aandurven. Alleen ben ik in dit geval dus wel even afgehaakt op het temperament Australian Shepherd. En dat is ook een soort kloof die mensen vaak niet zien van... je kiest niet alleen maar op basis van, nou, ik vind het leuk om veel te wandelen. Dus ik ben ook sportief. En tuurlijk is het zo, ik zou niet moeten denken aan een golden retriever anno 2025... die inderdaad na 2 stappen aan de fiets denkt, nou, laat maar waaien, zeg maar. Maar ja... Uiteindelijk zit daar wel de mismatch. En ik denk dat je dan terugkomt bij ook het onderwerp waar we het over hadden. Van, kijk, vooral voor de klant is het zo. Er wordt een hulpvraag gesteld. En zo beredeneren wij natuurlijk. Ja. Dat maakt dat wij bij een onderwerp als dit uitkomen. Er wordt een hulpvraag gesteld. Van, hey, kan jij ons helpen? Want, nou, zus en zo. Nou, dan ga je kijken naar match, naar fokker en dat soort dingetjes. En ja, wij kunnen niet anders dan teruggaan naar die basis. Ja. Van als reguleren niet lukt, omdat er gewoon genetisch iets anders is, omdat er fysiek dingen aangetast zijn, ja, dan hebben we hem anders in te steken. En dat is een heel belangrijk stukje.
Ja, en dat valt of staat echt met bewustzijn. Want gisteren had ik zulk een consult met iemand en zij was zich echt bewust dat ze een hond ophaalde die niet uit een optimale situatie kwam. Nu was ze zich denk ik alsnog natuurlijk niet zo bewust van wat haar te wachten stond. Hè? Want die hond bleek een afwijking aan de rug te hebben. Die heeft dus ontzettend veel pijn gehad. Continu eigenlijk in overlevingsstand geleefd. En langzaamaan is ze dat nu aan het opruimen. En dan schakelt ze mijn hulp ook nog in, hè, om daar extra goed naar te kijken. Maar met zo iemand kan ik eigenlijk heel veel, omdat het bewustzijn er is dat het niet normaal is. Eigenlijk wat jij zegt over inderdaad, hè, net als dat jij... Nou, of je bent in een oorlogsgebied opgegroeid, om maar even iets heel heftigs te zeggen. Of je gewoon al in een situatie waar heel veel onstabiliteit was. Of inderdaad een moeder die ziek was, medicatie, drugsgebruik, alcoholgebruik. Ja, dan verwacht je ook niet. Weet je, er is ook hulp voor jou dan. En...
We leggen de link niet bij een hond, hè? Nee, we denken, nee dat is, het, dat is namelijk het fascinerende. Ja. Ja. Dus bij mensen zou... Nou, als je een beetje welwillend bent, zegt iedereen... Oh, dat is logisch, weet je? Ik bedoel, met gewoon wat respect voor de ander ook. Maar iedereen weet dat dat gewoon impact heeft. En met honden is het denk ik gewoon nog te veel zo... dat als we onze hond trainen... Ik bedoel, dat is ook wat ik in mijn gratis masterclass over puppy... een van de 10 meest voorkomende fouten is... denken dat we het wel recht trekken met training.
Ja.
En training is denk ik echt misschien een fractie... van de manier waarop je gedrag recht trekt.
Ja, zeker.
Ja, het is een onderdeel, zeg maar. Hè, en
het je
is
kan
een
het inzetten.
En het is een tool ook om iets voor elkaar te krijgen. Maar gedragsverandering... Ja, iemand hè, die op een bepaalde manier aangetast is... Je bent gewoon beschadigd.
Ja. Ja.
En ik geloof dan ook nog wel weer... want je ziet ook veel welzijnsgerichte trainers... ook over het stukje van de stressemmer en zo... Ja. Die is eenmaal bepaald, die kan je niet vergroten. Dan ben ik wat discutabel.
Dat vind ik ook. Ik denk
weerbaarheid, alles maakt al dat je draagvlak eigenlijk creëert. Kunt
en een hond komt zich ook ontwikkelen hier. En daar kan jij draagvlak voor bieden ook. Tenminste, als je die ruimte hebt. Want dat, en die heb je wel nodig als je hiermee te maken krijgt. Ik denk hoe minder verwachtingen je hebt... En hoe meer je de steunende factor kan zijn... Hè, op gebied van emotie, co-regulatie, voeding... ook training, bewust met je eigen lichaamstaal... noem het op. Als je al die dingen meeneemt, kan er ontzettend veel.
Heel
is er
veel.
Heel veel mogelijk.
Heel veel.
En dat,
Maar dan weet je het.
Ja.
En ik denk dat is... ik heb zo'n podcast ook die over Adopt On Shop, zeg maar.
Oh,
Van... het is niet erg. Het is niet erg als je een tweedehands auto koopt, zeg maar. Nee. Of je koopt een refurbished laptop. Dat kun je prima doen. Maar je kan niet na een dag gaan lopen klagen dat er een kras op zit.
Nee.
Want je hebt zelf dat gekocht.
Ja, precies.
Het enige is, als je een refurbished laptop koopt, weet je dat in principe. En bij honden weten we dit gewoon niet. Want er is... veel mensen, ik deelde dat laatste in mijn stories... die gaan lopen nakken ten opzichte van andere mensen. Hè. Dus stel, jij hebt zo'n hond en dat ik dan zou zeggen... ja, je had het kunnen weten. Dus het gaat allemaal om jou, je bent een dierenbul. Het punt is dus dat veel mensen het niet weten.
Nou,
dus
ja,
80% van de mensen is het echt overkomen.
Je had het een mooie voorbeeld eigenlijk van... er is iemand die heel veel dieren opvangt. Hè. Koeien, kamelen, weet ik het wat allemaal. Nou, echt de dierenheld voor Nederland misschien wel... maar hij koos wel bewust om een golden retriever van een fokker te halen. Ja. En dan worden mensen daar boos om. Terwijl wij echt denken, hij heeft echt nagedacht over welke hond past. En die hond die floreert daar fantastisch. Ja. Ik bedoel, het is gewoon een lekkere, zullige, hartstikke lieve golden... die perfect in het leven past.
Ja, want iedereen had bezwaar op, hij redt dieren, zeg maar. Dat even platgeslagen uitgelegd. En dan zou je zeggen, maar dan neem je ook een rescue hond. Ik bedoel, 1 plus 1 is 2.
Precies, dan ga je niet een fokhond kopen.
Alleen, je komt in het stukje bij mij. Het is gewoon het gezinstechnische stukje. Nou, dit is dan een dierentechnisch stukje. Ja, oké, wacht even. Stel je eens voor dat je een rescue hond tussen stieren zet.
Ja, kamelen,
wat ga je dan doen
stieren,
in de energie, in alles, zeg maar... Dus het is zo... eigenlijk is het dan dus een niet It's All About Me show.
Nee.
Terwijl je denkt dat dat wel zo is, want we nemen een kolen.
Ja,
en
terwijl dit is, had het echt niet beter... Die had die hond echt niet beter kunnen uitzoeken.
Ja.
En kijk, ik weet verder niet waar die hond vandaan komt. Maar eigenlijk maakt dat in deze setting dus ook niks uit. Want die hond past perfect, in de situatie waar hij terecht is gekomen.
Ik zeg altijd, het enige wanneer het een bezwaar is... dat is echt mijn enige bezwaar. Ik vind het echt raar als jij een broodfokhond haalt... en het weet en hem haalt. Dat vind ik gewoon echt raar.
Ja.
Dat vind ik echt raar. Zo, ik heb echt, denk dat mijn begrip en tolerantielevel heel hoog is... maar ik vind het echt raar, want ik vind dat broodfokken... Kijk, een slecht gefokte hond... Ja, weet je, daar kan je van alles over zeggen. En dat leeft op het deel. Maar ik denk ook, ga even terug naar vroeger. Hoeveel fokkers hadden gewoon een hond op het deel of zoiets?
Maar eigenlijk, want daar gaat het nu ook heel erg... dat is gewoon een heel ingewikkeld stuk. Hè? Want een vriendinnetje van mij in Spanje, die heeft dus een hondje genomen daar. Die kwamen ze eigenlijk op een wandeling op een dag tegen. Moeder had pupjes. Ja, was die situatie goed? Nee. En zij zat zo in een conflict ook van... ja, is dit nou eigenlijk als ik hier een pup neem... is dat dan vergelijkbaar met het nemen van een broodfokpup of niet? Maar uiteindelijk... is dat wel, ja, ook al zijn we het er niet helemaal mee eens natuurlijk hoe het daar gegaan is, hè, is dat nog wel iets meer hoe het daar in Spanje ging.
Ja, maar pupjes... zo ging het hier vroeger ook meer, denk
precies.
ik.
Precies,
ja.
En uiteindelijk is dat wel gewoon een... Weet je, de moeder is natuurlijk gedekt, want die liep gewoon los in het dorp en misschien wel meerdere reuien hebben haar gedekt.
Ja.
En vervolgens heeft ze dus wel bewust gekozen om die pup te nemen. En...
ja, maar wat ze ook heeft gedaan... en daar hadden wij het over zonder dat de microfoons aanstonden. Ja. Zij heeft... het als voorbeeld van... hè, je neemt een Friesus daarbij van de boerderij... en vervolgens ga je midden in Den Haag zitten... en dan zeg je, ja, mijn hond functioneert niet. Nee, maar waarschijnlijk als je met die Friesus daarbij... op een boerderij was gaan wonen, was er niks aan de hand.
Ja, exact.
En zij woont natuurlijk gewoon in Spanje... en het leven is aardig hetzelfde gebleven.
Ja, die hond is twee kilometer verplaatst.
Precies, weet je. En dat is het enige verschil van dat je gewoon... het is allemaal niet zo zwaar dat het allemaal wel of niet slecht is. Maar alleen aan de voorkant willen wij... we hebben er natuurlijk de lat al belachelijk hoog liggen. Want een hond moet alles kunnen. Hij moet met Jan en alle man om kunnen gaan. Hij mag geen boe of bar zeggen. Ja. Laat staan dat hij onze mooie tuin kapot graaft. Ja. Ik bedoel, oh jee, dat mag niet. Blaffen doen we ook niet. Dan nemen we bijvoorbeeld een labradoodle, want het is makkelijk, die verhaart niet. Ze blaffen wel.
En ze moeten ook nog eens getrimd worden. Precies. En dat kost toch eigenlijk best wel veel geld.
En dat is gewoon een beetje het probleem. En dan heb je bijvoorbeeld een verknipte labradoodle. Ja. Letterlijk gewoon eentje waarvan de regulatie niet meer op orde is. Ja. Dan heb je ook nog eens een vuurtype. Dus dat is ook nog eens extra. Want Manu is van nature natuurlijk al gewoon iets meer lalala.
Precies. En ze zijn ontzettend gevoelig.
Enorm.
Echt niet normaal.
Dus dan heb je een soort mega dubbele dosis aan. En dan woon je ook nog in Den Haag.
Ja.
En dan heb je ook nog eens de meest... onzekere van het nestje of zo, die alle kanten opschiet. Ja. En dan, en dat is dat
en je
maakt
bent zelf
het lastig.
Heel gevoelig. Dus je kan zelf ook het geblaf niet dat, hebben. Ja. Of,
en dan komen wij in beeld. Hoi, Nick. Of hoi, Jorine. Kun jij me helpen? Ja. Want, nou, dat kan. Maar er is dus een soort van... nou ja, je komt gewoon op het stuk. Er is een grens aan maakbaarheid. Punt.
Nou ja, en het gaat langzaam. Ik denk dat dat het ook is. Misschien is die grens... ja, die is er.
Maakbaarheid wel, maar je kan wel veel verleggen.
Je kan heel veel verleggen. Ik denk dat het ontzettend ver kan gaan. Maar je moet zelf heel bereidwillig zijn. En dat is best wel een weg.
Ja. Ja, en ik zeg altijd van, mensen zeggen, nou ja, er is een plafond. En dat denk ik ook, maar het plafond kan je ook verhogen.
Ja,
dus
dat op kost wat extra werk. Maar
precies.
Ja,
en op een gegeven moment heb je een probleem, hè, want op een gegeven moment houdt het op. Maar ik kan hierboven nog best wel dingen bouwen als ik zou willen. Dus daar kan je nog best wel wat mee. En er is een grens, maar ja, ik geloof zelfs dat je met het genetische stukje... dat wel en niet kan. Maar er is natuurlijk ook heel veel... wat daar weer over te zeggen valt. Ja. Maar goed, dat gaan we nu niet doen.
Nee.
Heb jij nog dingen waarvan je zegt,
ja, ik denk misschien gewoon even een beetje samenvattend, hè, van wat is ons ding eigenlijk. Ja. Dus dat het echt heel belangrijk is om te kijken van, waar komt mijn hond vandaan? Wat voor leven ga jij met de hond leiden? Past het karakter echt in alle opzichten ook? Hè? Want eigenlijk wat jij ook aan het zeggen was van... Australian Shepherd past heel erg bij jou. Dat zie ik ook heel erg, echt helemaal jouw hond. Maar dat zijn ook honden die als ze fel zijn... hè, of als ze omslaan, dat heel heftig
gebeurt.
En als ze
iets voelen.
Ja, dan is het groot. Ja. En vaak heftig. En dat is gewoon niet handig binnen een gezin. Of minder handig in ieder geval. Dus dat je echt heel erg kijkt van... hè, er is geen probleem om een buitenlandse hond te adopteren. Er is, weet je, het kan gebeuren dat je misschien de fokker... niet helemaal juist had ingeschat... maar probeer echt, echt heel goed een fokker in te schatten. Kijk ook of het dus past bij jou. Kijk bij een hond. Ga ook bewust, als je denkt, ja, ik wil een eerste setter... kijk ook bewust naar wat zijn eigenlijk de problemen van een eerste setter. Facebookgroepen zijn daar echt... ideaal voor om...
Ja, dat zie je direct.
Gewoon even de vraag te stellen.
Mijn hond doet dit. Ja, dat ook.
Ja,
maar je kunt het ook lezen.
Ja, je kan het ook lezen, inderdaad. Van, wat komt er naar voren?
Maar inderdaad,
En ik moest daar wel om lachen, want met de boze Ron in die... Ik zat dus ook al natuurlijk jaren in die Facebookgroepen. Zijn er mensen altijd van, ja, ik zit onder de blauwplekken. Wat zijn die honden fysiek? En het is grappig dat ik zelfs dat onderschat had. Ik bedoel, jij hebt het nu. Hij loopt gewoon... Dat is gewoon een tras. Hij loopt gewoon door je heen. Dat doet als mens gewoon pijn als er gewoon 50 kilo hond gewoon boem. En daar zit er zou nog zelfs vanuit de dominantietheorie zou er gezegd worden, ja, maar dat dominante hond en hij is niet opgevoed, maar het is gewoon genen.
Ja.
En tuurlijk, ik trek daar wel een grens, want ik, ja.
Want je leeft samen met mij, dus.
Ja, precies. Ja. Dus hij mag, maar ik kan niet verwachten dat hij nooit tegen me aanknalt. Nee. Dat kan ik niet verwachten. Ja, of ik moet hem daarvoor.
Naast dat hij 3 kilometer hoog is en 600 kilo is. Dus, dus hij is ook wel hartstikke groot. Maar dat is wel dubbelop. Ja.
Precies, en ook als hij met je wil knuffelen, is het ook bam, ja. Hier ben
hij
ik.
Hij heeft
en
ook echt de draaicirkel van het trekken. Dat is
het is gewoon een koe. Het is echt een stiertje. Ik zie hem gewoon echt als een jong stiertje. Zo gedraagt hij zich ook. En dat hoort uit. Hij was ook gemaakt om koeien te hoeden in de bergen. Dus ja, dat is logisch. Maar ja, dus echt dat stukje van. Ja, wees je gewoon heel bewust en maak.
Nou, er is meer. En ik denk dat het is. Er is meer dan er is een moederhond of dat soort dingetjes. En je hebt gewoon. Het is allemaal niet erg. Voor mij is wel echt de kanttekening dat ik wel echt. Als jij bij een broodfokker bent en die zijn. Daar zijn in de theorie.
Of een puppy wordt bij je thuis geleverd of zo.
Ja, ja weet je, daar, zijn wel echt, daar is wel echt kennis over waarvan je denkt, dit is echt raar, zeg maar.
Ja.
En dat is in de theorie wel veel. Al vind ik wel dat er smerige spelletjes worden gespeeld. Maar zelfs dan.
Het is misschien wel goed om daar nog een paar kleine dingetjes van te benoemen. Hè? Van welke dingen. Wanneer zouden wij nou een pup echt niet nemen?
Op de website zie je natuurlijk gewoon al 60 verschillende hondenrassen. Hij wordt eventueel thuisgebracht. Ja. Je kan komen en op het moment dat je er komt. Zie je meestal natuurlijk al die 60 verschillende hondenrassen. Ja. Ze zitten vaak in een kooitje of met heel veel van dat spul
maar
erin.
Dat is wel heel erg het standaard beeld. En dat is heel standaard. Wat jij zegt van tegenwoordig zie je nog veel meer.
Gesjoemel.
Van er is gewoon een chichu in huis. Ja. En er zijn 3 pupjes.
Ja.
En misschien als jij komt, is de moeder er net even niet.
Ja.
Of die is er misschien zelfs wel. Maar eigenlijk is het helemaal niet de moeder. Ja. Dus dan is er dus wel een chichu en chichu puppies. Maar het is helemaal niet de moeder. Dus dat soort vieze spelletjes worden er nu wel echt gespeeld. En dan is het wel het. Ja, de pup is in huis opgegroeid. Maar eigenlijk is hij net uit, weet ik veel waar, met de auto overgekomen. Dus wat kan je vaak zien? Hè? Toch troebele oogjes. Een beetje vaag dat er dan misschien niet eens echt moederhond aanwezig is.
Maar ook gewoon, je ziet geen werpkist in huis.
Ja, dat soort dingen.
Je ziet gewoon geen puppy. Weet je, het is een beetje alsof je op kraamvisite komt bij iemand. Stel, ik krijg een baby, je komt bij mij op visite.
Ja, er zijn geen
baby's. Ik lig niet in het kraambed. Ja. Ik loop alsof ik de marathon aan kan, terwijl dat kan gewoon niet. Ja. Je ziet geen moederhond die tepels heeft die op knappen staan.
Ja. Dat soort dingen.
Gewoon dat, weet je. En gewoon ook, als ik kijk bij waar Manu vandaan kwam. 1, die fokkers waren er zelf al een beetje klaar mee. Ja. Want je bent 8 weken volop in de puppytijd. Ja. En ook gewoon een goede fokker is betrokken. Die wil niet die puppy zo snel mogelijk weg hebben.
Nee,
denk maar niet dat die fokker van Manu gemakkelijk was, zeg maar. Nee. In de zin van, die was echt. En nog steeds, als ik nu Manu niet wil, dan gaat hij daar naartoe. Ja. Dat is niet eens een vraag.
En dat moet fijn voelen. Ik denk dat is ook een hele belangrijke.
Nee, dat is ook zo. Ja.
Dus want dat is vaak nog zo, hè? Dat fokkers zelfs eisen dat de hond terugkomt, maar dat je eigenlijk denkt, ja, maar ik wil eigenlijk niet dat hij daar terug naartoe gaat.
Nee, dat vind ik ook. Maar het zegt wel wat over de betrokkenheid van. Ja, iemand wil dat gewoon dat het goed is, ja, zeg maar.
Ja.
Kijk, en een broodfokker wil gewoon dat het zo snel mogelijk klaar is.
Ja,
gewoon
precies.
Deal,
je hond,
door, geld binnen. Ja, en nou, meestal is daarna alle verbindingen ook verbroken.
Ja.
Maar je moet gewoon een moeder zien die gewoon net pups op de wereld heeft gezet. Ja. Nou, en ik denk dat een gemiddelde vrouw zich kan voorstellen wat dat kan zijn.
En er moet gewoon een historie bekend zijn.
Ja.
Dus eigenlijk wil je natuurlijk het mooiste is dat je weet. Dat er gewoon bekend is van de dekking. Er zijn foto's van het begin tot het eind.
Ook, alles. Ook, je krijgt als. Wij werden plat gegooid met filmpjes van hoe schattig Manu wel niet was. Dus. Ik bedoel, die fokker die kon zelf ook niet anders dan wegzwijmen, even zo gezegd.
Ja, natuurlijk.
Dus,
ja, dat is wel het meest logische.
En, dan heb je natuurlijk nog gelezen. Kijk, ik ben toevallig bij Manu gekomen, omdat eigenlijk waren de pupjes vergeven. Alleen er kwamen gewoon meer reutjes uit dan ze hadden verwacht. En de mensen wilden graag teefjes.
Ja.
En daarom is het toevallig, want alle mensen stonden. In principe sta je voor een Finse lappenhond ook op de wachtlijst.
Ja, ja, ja.
Zo, dus dat ik hem zo snel heb gekregen is gewoon geluk.
Maar en je hebt je daar dan ook aangepast? Ja, want je wilde eigenlijk ook een teefje.
Eigenlijk wel, maar.
Ja.
Weet je dat? Zeg maar. Uiteindelijk maakt het natuurlijk niet 100% wat uit. Maar dat is kijk, er zijn echt wel eens last minute pupjes. Dat kan. Ook omdat mensen zich terugtrekken en zo. Maar dan heb je gewoon een goede fokker. Alleen, en dan kom je weer bij die kanttekening. Dat gebeurt wel vaker, maar dan zit je bij een massa fokker of zulke dingen. Maar zoals je zegt, of hoort vooral, ik denk dat we moeten afronden, is dat je er heel veel over kan zeggen. omdat het super genuanceerd is.
Ja.
Maar er zijn echt wel een aantal dingen die je gewoon niet doet, niet zou willen. En waar nu, nou ja, in sommige gevallen doe je ze echt niet, omdat de moeder en de pups echt in erbarmelijke omstandigheden leven. En ik denk dat dat iets is wat je in ieder geval gewoon niet wilt. Dat is gewoon raar ook.
Moet je gewoon niet aan bijdragen. Nee, en dat is gewoon het punt, hè, want zoek dat gewoon niet op.
Nee.
Want als je daar bent, neem je al die pupjes mee.
Dat
ja,
ook.
Dat is, dat,
en dan zeggen mensen, ja, dan red ik een hond. Nee. Maar red er dan alsjeblieft één. Rent dan een Spaanse kobo die ingezet is voor... weet je, doe dat dan als je echt je steentje wil bijdragen.
Ja.
En niet... dit is echt letterlijk in stand houden.
Zeker.
We zijn een beetje alle kanten opgegaan. En tegelijkertijd denk ik dat het echt neerkomt op... ja, waar haal je je pup vandaan? En dat heeft invloed.
Ja.
En dat is echt heel breed. En ik denk ook wel dat wij hierdoor soms de lol in het werk verloren zijn. Ja. Omdat het gewoon zo'n grote pleurensooi is. En het is zo'n visuele cirkel waar we in balans zijn. Dat je gewoon niet meer kan zeggen.
Ja, het is gewoon,
niet meer leuk, zeg maar. Hè? Want we hebben de insteek begon met. En dan ronden we hem echt af. Dit is de verwachting.
Ja.
Mensen willen dit. We hebben dit.
Ja.
En wij mogen dat bij elkaar brengen. En tot hoever kan dat?
Ja. Nou ja, en vooral. Inderdaad, de bereidwilligheid om daarin dus echt met kleine stapjes heel veel te geven. Want dat is dan uiteindelijk gewoon nodig. En dat, maar het is inderdaad echt, we krijgen gewoon vaak inderdaad vragen waarbij we denken, ja, maar deze verwachting is gewoon totaal onhaalbaar. En dan zitten mensen wel met de handen in hun haar. En dat
vind ik ook heftig.
Ik bedoel, we willen die mensen... We willen niks liever dan die mensen morgen een oplossing bieden. Maar dat zijn... Ja, je kan maar stukje voor stukje, voetje voor voetje. En dat, dat is... daardoor is dit stukje kennis gewoon heel belangrijk.
Ja. Ja, we ronden hem daarmee af. Anders dan haak ik weer aan op jouw haakje. Wat ik ga zeggen is heel cliché, maar bedankt voor het luisteren.
Ja.
En tot bij een volgende podcast.
Dankjewel voor het luisteren.